Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ga met u naar 3 Johannes. Gaat nog steeds goed. Vorige keer had ik in mijn enthousiasme. En daardoor hadden sommige mensen het een en het ander gemist. Hey. Aantekeningen. Je was zover?
Ja.
De derde brief van de apostel Johannes. Opschrift en groet. De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke, indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. En wij zijn dan zijn schuldig de zodanig te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaderen tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelfs de broederen niet en verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf, en wij getuigen ook, en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Maar ik hoop u haast te zien en wij zullen mond tot mond spreken. Vrede, zei u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. Tot zover. Heb je wel eens gelezen? Kijk, eerlijkheid, duurt het langst. U komt niet zo vaak in deze brief, denk ik. Dus het is goed dat we daar, wel eens terechtkomen. Het is dus niet zo'n moeilijke brief. En wat kan is dat ik heel omstandig de omstandigheden ga uitleggen. En dan kan ik wel een hele spreekbeurt volmaken. Maar ik was van plan om wat meer te leren vanmorgen. Soms heb je van die enthousiaste spreekbeurten en soms heb je die denk, laten we eens wat leren vanmorgen. Dus we houden het kort, krachtig en het is altijd na te zoeken. De gedachte hier is, de apostel Johannes, is de ouderling. De ouderling verwijst niet alleen naar zijn positie die hij heeft in de gemeente, als zijnde een voorganger die voorgaat en die de kudde hoedt, maar het verwijst met name ook naar zijn leeftijd. De apostel Johannes is, zoals ook voorzegd door de Heer, heel oud geworden en heeft dus veel meegemaakt uiteindelijk op de weg en met name stelt hij zich daarom ook zo voor. Apostel Johannes is natuurlijk niet zomaar iemand, hè. U hebt hem even in gedachten als de geliefde apostel. De apostel van het evangelie van Johannes, maar natuurlijk ook van zijn eerste brief, zijn tweede en nu hier de derde. En dan zelfs nog een keer het boek Openbaring. Het is nogal wat wie wij hier voor ons hebben. Een heel wijs man ook. Als u met name ziet hoe hij afsluit, dan zegt hij in vers 13, ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Nou, als u de eerste Johannesbrief ziet, dan ziet u 5 hoofdstukken waar hij vol schrijft. En dan kun je heen en weer lezen en weer terug. En u kent het Johannes Evangelie wel. Hè? We kennen het Johannes Evangelie. Gaan heen en weer over de liefde, over de waarheid, over het licht. Nee, dat moet je zeggen hoor. Als je het niet verstaat, dan gaat het goed.
Nou,
anders kom je maar weer terug. We zijn toch met familie onder elkaar. Wij waren gebleven. Dat Johannes en zijn evangelie, we hebben zoveel te lezen toch, van Johannes, waar hij uitgebreid schrijft. En nu zegt hij, ik wil niet veel schrijven, want hij is een wijs man. Namelijk, hij heeft hier wat te schrijven aan de gemeente, namelijk, ik heb een klacht, of wat zegt hij? Hij heeft hier iemand, een Diotrephes, die een brief, die datgene wat hij schrijft, niet aanneemt. En een heel wijs man zegt dan, als je slechte dingen hebt te schrijven, of als je slechte dingen voor iemand hebt, zet ze dan niet op papier. Leg ze nou niet vast. Later, als je 2, 3 jaar later bent en je beziet de dingen toch eens een keer anders, dan denk je, goh, daar heb ik wel spijt van dat ik dat gezegd heb. Een heel wijs man heeft me dat voorgehouden. Ik heb er lang over nagedacht. Het zijn wijze woorden. Als u iets wil vastleggen, leg dan iets goeds vast. Geen aanklachten tegen gemeenteleden en brieven schrijven. Want zoals hij hier zegt tegen ons, dat doe ik wel van mond tot mond. Van man tot man. Daarom is deze brief zo kort. Maar wel heel duidelijk. Dat is zijn, ik had veel te schrijven, maar niet met inkt en pen. En ik hoop u haast te zien, het 14e vers zijn we dan. En wij zullen van mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u. Ik zou het kort uitleggen, hè. Het valt op, de vrienden groeten u. En dan achteraan, groet de vrienden met naam. En deze brief maakt hij een onderscheid, want hij adresseert. Hè? Hij zegt, de ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in de waarheid lief heb, een gemeentelid. Zijn naam betekent gewoon heer, ook niet veel bijzonder, zeg maar, normale naam. Die heeft hij lief, maar hij sluit af met de vrienden. En wat u ziet in het verloop van de brief, is dat hij een onderscheid maakt tussen de broeders en vrienden. Want in het toog komt hij, of in zijn kleine brief, komt hij uiteindelijk bij Diotrephes. En hij zegt niet van Diotrephes, dat is niet mijn broeder. Dat zegt hij niet. En dat kan natuurlijk ook niet. Als hij de Heer Jezus lief heeft, of het gelooft in de Heer Jezus Christus, is wederom geboren, dan is hij een broeder toegevoegd tot de gemeente. En als daarna op zijn loopbaan, die hij gaat lopen, hij verkeerde dingen doet, zoals het niet ontvangen van gemeenteleden of snateren, blijft leuk, hè? Jullie kunnen allemaal zo serieus. We zijn gewoon wat aan het leren. Hè? Ja, dan is het nog steeds een broeder. Maar hij heeft hier vrienden waarin hij dingen kan toevertrouwen die hij niet toevertrouwt aan broeders die een andere weg gaan. Maar hij kan ze niet uit de gemeente schrappen, uit het boek des levens. En dat maakt deze brief dan zo bijzonder, dat hij schrijft aan vrienden. En net zoals mijn terwijl ik hem zo weinig zie ik hem toch als een vriend, zeg maar. Mijn broeder Arie zit even naast mij. Alle liefde, zeg maar. En dan heb je dat je dingen met elkaar kunt delen, zeg maar. Die heel kostbaar zijn. Die voor jou ook heel kostbaar zijn. Terwijl je weet, de anderen, weet je dat broeders en zusters zijn. Maar die dingen deel je niet met hun. Omdat dat, ja, de bekende uitdrukking, parelen voor de zwijnen. Kent u die? Want je houdt ze iets voor. Het is jou heel kostbaar en ze stappen er gewoon bovenop. En ze vinden het helemaal niet interessant. En zo is het toch, de gemeente bestaat zo in de wereld dus. We hebben heel veel broeders en zusters. Die op veelvuldige wijsheid bij elkaar komen, toch? Neem je wat eens in gedachten. Evelien altijd, je mag je niet bij betrekken, hè? Maar die mensen, Amish. Ja. Hey, er zijn er ook, hè? Mormonen zijn er ook. Mag dat er allemaal niet bij horen. Gereformeerden, horen die er ook bij? Ik ga niet vragen of je wilt knikken, want dat schijn ik te vaak te doen. Maar er zijn toch zo heel veel verschillende soorten gelovigen, toch? En die kunnen er ook niks aan doen. Ze zijn ergens geboren, daar opgegroeid. En je kunt moeilijk zeggen dat het geen broeders en zusters zijn, maar dat het vrienden zijn. Waarbij je zoveel dingen die kostbaar zijn, meedeelt. Nee. En dat onderscheid maakt hij in de brief. Want hij is, je kunt het natuurlijk zien, hè, geliefde voor alle dingen. En dat is waar Adi net over dankte. En wat mijn vrouw net in de app las over mijn broer die kanker heeft en straks een keer doodgaat. Weet je zo, daar staat hier in de Bijbel. Hè? Dus dit blijft. Dat van mijn broer gaat weg en ik ook. Okay. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt. Die twee kleintjes daar, hè? Toch? En dan weet je ook wat welvaren is. Vaart wel. Oké. Okay. We hebben die anker van rust. Gezondheid, gelijk uw ziel welvaart. Hij brengt die dingen bij elkaar, hè? Geestelijke en lichamelijke gezondheid. Want als je ziek bent, dan wordt het met de geest ook moeilijk. Maar hij is verblijd. Waartoe? Als de broeders komen. En wat getuigen zij de broeders? Van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Oh, mooi, hè? Ik zie ook aan mijn blij. Zegt er nou, toch? Dat is het, hè. Hij is zo blij. De boodschap komt, ze wandelen nog steeds in de waarheid. En nu zit in Johannes, de weg, de waarheid en het licht. Ja, wie tot de waarheid komt, al de waarheid. Oké, zit. Die waarheid, die deelt hij met zijn vrienden. Die waarheid is geopenbaard, toch? de zaligmaker, is verschenen naar alle mensen. Maar hij onderwijst ons. Nu zitten we ergens in de brief, hè? Oké. Okay. Hij is verblijd dat zij in de waarheid wandelen. En die waarheid die komt tevoorschijn in vers 5. Geliefde, gij doet trouwelijk, dat is het 1. In al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. En nu komt de liefde tevoorschijn. Die getuigd hebben van uw liefde. Dus het kenmerk van de waarheid is liefde. In de tegenwoordigheid der gemeente in het openbaar. Het, welke indien gij geleide doet, gelijk het God waardig is, zo zult gij wel doen. Moeilijke taal, hè? Ja, moet gewoon luisteren, gewoon blijven zitten. Maar bij de anderen zit ik in een tekst hier zo, hè. Zit ik uit te leggen wat er staat. Dan wij kunnen het wel met elkaar vinden, toch? We zijn ook gewoon familie van elkaar. Ja, oké. Wat moet ik uitleggen? Geleide doen. Dit zijn de tijden waarin mensen reisden en dus bij iemand over de vloer kwamen en daar eten en drinken gingen slapen. Nu is dat heel leuk als mensen dat een keertje doen. Wij zijn dat niet meer gewend, hè? Nou, leuk dat hij langskwam. Maar dit zijn de echte tijden. Dit zijn de echte vrienden die elkaar ontvangen. En met elkaar eten, met elkaar slapen. Dus morgens weer opstaan. Die dat ene... En dat is wat de liefde en de waarheid die deze mensen met zich meebrengen. Er zijn broeders die de waarheid verspreiden. Dat hij die liefde toont aan de broeders. Dat gij zo zult gij wel doen. Dat doet hij. Want zij, dat zijn die vreemdelingen die voorbij komen. Dat zijn de reizende broeders, zo gezegd. Zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Het zijn dus de Joodse predikers. Volgende keer. Als het niet goed gaat, moet je... Ja. Oké. Okay. Wij dan zijn schuldig de zodanig te ontvangen. Want we zijn niemand iets schuldig dan elkaar de liefde hebben. Opdat wij medearbeiders mogen zijn worden der waarheid. Wij openbaren de liefde... Dat is de waarheid en daarin nemen wij de waarheid mee en dat is Gods woord. Moet ik even terug naar de eerste Johannesbrief, maar die blijft u nog volgen. Hè? Nou, dan had hij aan de gemeente geschreven. Maar Diotrephos, Treves, het is dus een werkelijk figuur, maar u begrijpt denk ik ook dat de Heer hier overheen over deze geschiedenis ons nog een algemene waarheid verkondigt. Dat zijn we wel gewend, hè? Dat gebeurt. Niet... Wel, ik moet even het voorbeeld, snap u dan, het voorbeeld van Hosea krijgt twee kinderen, Lo-Ruhama en Lo-Ami, snap je, die worden twee geboren, maar dat is werkelijk geboren, maar het is een voorafschaduwing van dat God zijn volk zal verlaten en later weer zal aannemen. Dus een geschiedenis, die is gewoon gebeurd, maar er overheen ligt een hogere waarheid. Dus de Diotrephes heeft inderdaad bestaan, maar hij is natuurlijk een afbeelding van. Zijn naam betekent gevoed door Zeus. Andere godheid, zeg maar. Oké, wat we daarvan willen maken. Maar het eerste wat daarachter staat, en dat verklaart meteen alles. Die onder hen zoekt de eerste zijn, neemt ons niet aan. Dus het kenmerk van deze broeder, hij is een broeder. Geen vriend, maar hij is een broeder, is hij wil graag de eerste zijn. En daarmee betekent... Verklaart meteen alles waarom hij die zin niet meer in de kring van Johannes ziet en ook niet de waarheid zoekt. Want de waarheid leert ons als eerste dat wij allen broederen zijn, dat wij allen gelijk zijn, dat niemand van ons de eerste is. En als wij de eerste zouden willen zijn, dan zouden wij willen dienen. Als u hebt over fundamentele waarheid en die vindt u dus in Johannes, dan is het allemaal het oude gebod en het nieuwe gebod. Er is helemaal niks veranderd al die tijd. Dus als ik het uit de wet zou even moeten voorlezen, zeg maar, ik neem daar niet mee naartoe. Dan zit je in Deuteronomium bij de eerste wet en dan staat er God die geen aangezicht aanneemt, nog geschenkt ontvangt. En dan zegt hij in de Romeinenbrief, maar ook in Jacobus, zegt hij, als er in de gemeente iemand is die rijk is en hij komt binnen en je geeft je een speciale plaats vooraan, dan hebben jullie er niks van begrepen. Dan gaat er, niemand is vooraan, niemand hoeft de macht te zoeken. Wij zijn allen broeders. Een hele andere insteek, mentaliteit, geestgesteldheid van deze broeder. Mag ik niet zeggen, hè? Vroeger zeiden we dat een ongelovige gelovige. Ja. Vroeger, hè? Oh, dat heb ik mensen gekwetst. Maar zo hebt u de gedachte vast? Kijk, ik heb niet gevraagd dat u knikken, maar ik knikte uit zichzelf, Eveling. Oké. Daarom, indien ik kom, zo zal ik mijn gedachten wensen zijn werken die hij doet. Want hij bedoelt hij met boze woorden snaterende. Dan houden we hem even liggen, maar papapapap. En hiermee niet genoeg zijnde, ontvangt hij zelfs die broederen niet. Dus de hele openbaring van de liefde en het ontvangen van die broederen, daar doet hij niet aan mee. En zelfs als broeders dat zullen willen doen, dus er komt een broeder langs, die zoekt onderdank, dan zegt zelfs deze Diotrefus, die moet je, als je die ontvangt, dan mag je, hoor je er ook niet meer bij. Ja. Wij zeggen dan allemaal, goh, wat erg, weet je ook, dat die man dat doet. Moet ik u toch even in gedachten brengen hoe dat over het algemeen bij de konijnenfokvereniging gaat, hè? Of mag ik die vergelijking niet maken? De duivenclub is misschien beter. Klinkt nog wat beter, hè? Ik bedoel, de voetbalclub. De club. We hebben een club. We gaan allemaal samen. En wat gebeurt er? Iemand wil de eerste zijn. De mens eigen. Hij verheft zich. Laten we het nou zo afspreken. Als het niet goed gaat, gaat u gewoon nee schudden. Dan weet ik het ook, hè? Maar hij heeft die gedachte, zo werkt de wereld, zo werkt de mens. Dat is de kudde. En uit die kudde wil iemand zich verheffen. En dan krijg je het, hè. Als jij daarmee omgaat, hoef je bij ons ook niet meer in te komen. Maar weet je waarom ik dat doe? Want ik heb de macht. Haha, jij denkt dat de wereld draait om geld en seks, maar dat is echt niet zo, hoor. Nee, maar het draait uiteindelijk om de macht. Macht uitoefenen over. En dat kennen wij dus uit de wereld. Ik vind een hopelijke herkenning bij u. Dat leer je vroeger, dat leer je op school. Kleine jongen, hè, hoop ik dat ze dat leren. Dat het zo werkt. Maar in de gemeente werkt dat dus niet zo. De gemeente is een heel andere ding. Een gemeente is een lichaam. Zijn broeders en zusters bij elkaar. Een kudde waar wij niemand op of te staan. Want we hebben maar één heiland die ons leidt. Ga je geheel anders. Kun je de wereld niet meer regeren. Dat doet iemand anders straks voor ons. En dit is wat eruit voorkomt. Het is geen nieuw gebod. Het is een oud gebod. Is namelijk dat wij de broeders zouden liefde hebben. En dus in vers 11 geliefde. Want laten we het positieve blijven. Volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet is uit God. Maar die kwaad doet heeft God niet gezien. En zo wordt aan Demetrius. Ja, zijn naam betekent dat ze heeft met een vruchtbaarheidsgodin te maken. En daar zouden we ook een betekenis aan kunnen hangen. Dat hier vrucht gedragen wordt door de broeders en zusters. Of u wilt nog een stap verder. Dan praten we over de vrucht die Israël voortbrengt. En dat is de gemeente. Ik weet niet hoe ver u daarin wilt gaan. Maar ik geef het maar even mee. Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid. Heb u hem weer. En wij getuigen ook. En gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. En zo zijn we de brief rond. Want hij had veel te schrijven. Maar hij wilde daarmee wachten. Eenvoudig zo'n brief, hè. Johannes heeft namelijk ook een heel eenvoudige boodschap die wij allen zo graag gegraveerd hebben in ons hoofd als wij het evangelie moeten verkondigen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dan had ik altijd Ruben bij me, want ik had ze vroeger ook klein. Dat was zijn tekst, hè. Dat het ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Toch, ja, dat is zijn tekst. Die van Thomas was heel anders. Alles is mij geoorloofd. Vraag hem maar na. En ik hem maar erachteraan. Maar alle dingen stichten niet. Maar een eenvoudige boodschap die hij heeft. En het opvallende is, dus deze brief heeft eigenlijk even een onderwerpje zo. Hè, dat hij dan zegt, ik heb nog wat te schrijven aan u. Een hele kleine korte brief over hoe het zo niet moet. En ik hoop dat u opvalt. U zit nu aan het eind van de Bijbel. Zo, u hebt nog alleen naar Judas te gaan. En dat gaat ook allemaal over dwaalleren, zeg maar, over de niet goede dingen. En dan begint de openbaring van Johannes. Dus het enige wat ik nog meegeef is eigenlijk hier een voorproefje dat het dus gewoon weer compleet mislukt. Hè? Zo. Iemand kerkgeschiedenis gehad? Houdt ons nederig, hè? Hoewel wij soms een opwekking hebben, of ergens op Urk ontstaat in één keer een hele fijne gemeente, weten wij dat weer de gemeente in de wereld, wanneer die groeit en groeit. Die bekende, of een boom was het ook alweer, uit het kleine zaadje. Waar Abraham het vandaan had. Oh, dat is die weer grappig, hè? De mosterdboom die maar groeit en groeit in die grote kerk. En waar men weer macht wil hebben. Waar men een paus gaat aanstellen in de 6e eeuw. Hè? Om macht, ja, snap je de hele gedachte. En dan wij maar schoppen, hè, tegen die mensen. Nee. Wij leren daarvan. Wij leren ervan dat niet, alle wereldse dingen. Hier in de Bijbel is het eerste wat ons voorgehouden wordt, niet de eerste zoeken te zijn. Wanneer wij komen, daar komen ze op. Niet de eerste zoekende zijn. Maar u kent dus, en dat maakt ons aan het eind van deze tijd. Het einde der tijden is daar. Aan het eind van deze tijd waarin wij nu leven, want wij hebben al een hele tijd achter ons liggen waarin het evangelie is uitgegaan en de gemeente gebouwd is, kunnen wij terugkijken en dan zien wij dus heel veel dingen die beschreven zijn, nu vervuld die daarvoor niet gezien werden. Het is een bijzonder voorrecht dat wij nou hebben. Ik zal u dan een bekendste voorbeeld, een heel goed voorbeeld is als u een paar bladzijden omslaat, dan ziet u hier 7 brieven naar 7 gemeenten. Ik kijk u gewoon, slaat even om, hè. Ik ben thuis in uw Bijbel. 7 brieven aan 7 gemeenten. Hierin staat geprofeteerd de gemeente, of de kerk zoals u het wilt hebben, die in de loop van de tijd in omstandigheden en tijden zou ontstaan. Nou, als u dan in het jaar 600 leeft, even wat, 1600, hè, en u leest deze brieven, dan heb u eigenlijk geen idee, daar hadden ze toen ook niet, over hoe dat nou eigenlijk, wat deze brieven nou eigenlijk betekenen. Maar zitten wij nu in het jaar 2020 bijna, en wij kijken terug en zeggen, ah, dat doen we altijd, hè, oh, makkelijk. Dan kijken we terug en dan zien wij dat die periodes elke keer beschreven worden van een bepaalde periode in de gemeente, de kerkgeschiedenis die achter ons ligt. En dus heeft deze brieven als profetie, hebben ze niet zozeer een boodschap voor ons van een nieuwe waarheid of zo. Nee, in zichzelf dragen ze een betekenis met zich mee en beschrijven de tijd en de omstandigheid. Dat is wat deze brieven doen. En voor ons is het makkelijker weer terugkijken, maar tegelijkertijd moet je zich realiseren dat er dus heel veel waarheid nu is. Ik heb het woord even genoemd. Hè? Nu komen we weer tot de broeders en de vrienden. Hè? Er is nu heel veel waarheid naar voren gekomen. Die wij of met broeders of met vrienden kunnen delen. En de waarheid die wij nu zo terug kunnen is dat wij het op het boek Openbaring hebben. Ik doe dat dan even heel makkelijk. Hè? Ja, Openbaring, ach, makkelijk hè. Zo, hup, wereldgeschiedenis. Ik heb dat allemaal een keer geleerd. Ik heb dat allemaal doorgekregen. Maar bepaalde profetieën die in al die tijd nooit begrepen waren, zijn sinds 1946 of zo. Dat sinds de staat Israël gesticht is.
Ja, broeder.
Ja. Sinds de staat Israël gesticht is, zijn die in één keer een heel ander licht komen te staan. Het licht van de waarheid begon te schijnen. Kan dat zomaar ontstaan? Waar is de Heer mee bezig? En eens zijn allemaal profetieën waar we nooit gedacht zouden hebben. Broeders en vrienden van ons in vroegere tijden, valt allemaal op zijn plek. En u in deze tijd hebt dit woord nu gekregen. En kunt u het nu terugzien en zegt, ja, maar dat is makkelijk. De Heer vervult dat allemaal. Het is allemaal waarheid die wij niet allemaal kunnen delen met broeders. Want mensen kent heel verschillend over Israël, toch? Ja. Als hier collecte wordt gedaan op eerste kerstdag, dan doet mijn collecte, ik ben heel oplettend, hè? Dan doet mijn collecte voor Israël in de Bijbel. Dat is heel wat anders als je collecte doet voor kerk in Israël. Had ik goed opgelet, toch? Dat is de eerste kerstdag, toch? Ja, 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 ja. Nee, maar dan heb je dus een scheiding der zielen. Zo heet dat dan, hè? Mooi, hè? Dus als je weer een bepaalde bijbeltekst denkt. Hier heb je dus het verschil tussen broeders en vrienden. Wanneer er een keus gemaakt wordt. Die wordt voor de waarheid gesteld. En moet je zeggen, ja, ik ga links of ik ga rechtsaf. Ik geloof dat of ik geloof dat. En dan zegt de meter, die diotrever zegt van, ja, als je dat gelooft. Dan hoor je niet bij ons. En als je daarmee omgaat, dan hoef je niet meer bij ons. En dat is wat wij meemaken. Ja, ik ga er even mee wachten, zeg maar, want dat zou dus betekenen, hè? Dan gaan we dat doen, hè? Gaan we dat invullen? Ja? Dat zou dus betekenen dat wij het voorrecht hebben om deze waarheid en heel de waarheid geleid te zijn. Nu uit, door Diotrephes eruit gegooid te zijn, bij elkaar mogen zijn als vrienden. En aangesproken te worden door de oudste apostel met zijn laatste woorden. Vrienden, ik ben niet blijer. Kan me niet blijer maken dat jullie de waarheid nog steeds bewaren. Ik moet daar stil van zijn. Hè? Nou, is er wat? Dit zijn uitdrukkingen als van, op u zijn de einden der eeuwen terechtgekomen. Dit is echt niet zomaar wat. zo'n paar duizend, oké, 10.000, 12.000. Echt, het houdt een bepaald meer op. Geen 144.000. Maar er zijn echt niet veel mensen die zo'n blik en zo'n volle waarheid gekregen hebben. Zoveel licht in hun leven, waar ze zo rondwandelen in de wereld. Zeggen, oh, vlinder, beeld van wedergeboorte. Oh, gebeurt wat in de wereld? Oh nee, vervulling van profetie. Oh, Bijbeltje. Ah, oh, duidelijk. Dat zijn wij. Hebben we allemaal gekregen. En wat was het doel ook alweer? Nou, vergeet ik dat weer te vertellen. Zei Arie, ik moest hier staan om God te verheerlijken voor zijn genade die hij geopenbaard heeft in onze Heer Jezus Christus. Dat is het doel. En dat ene briefje helpt daar echt mee en staat er niet voor niks. Ik had het even genoemd met die brieven, dat die een betekenis hebben. Daar ging het even om. En ik kan al wat oud-testamentische voorbeelden nemen, want ik wil nog even een briefje met u lezen. Maar daarvoor neem ik u even mee door 1 Johannes. Moet u gewoon even de versen met mij meelezen en ik zal langzaam lezen. 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. 2 vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. En in 3 vers 1. Ziet hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En in vers 11. Hierin zijn de... vers 11. Want dit is de verkondiging dat gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met daad en waarheid. En in 4 vers 7. Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God. En ieder die liefde heeft, is uit God geboren en kent God. En vers 16. Wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. Die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En vers 21. Dit gebod hebben wij van hem. Dat die God lief heeft, ook zijn broeders lief hebben. En dan even de versen die volgen. Een ieder die gelooft, 5 vers 1, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. En in vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwig leven. Even door het Johannesbrief. De woorden die hierbij zijn, zijn waarheid en liefde en zijn woord. En daarom weet u ook nu in het laatste vers waarom u verstand gekregen hebt. En dan hoort u in herhaling tot 3 maal toe. Wij zijn in de waarachtige. Wij zouden de waarachtige kennen en het is de waarachtige God. Het is die waarheid waarin hij zich zo verblijdt in zijn laatste brief, dat wij die bewaren die getentoongespreid wordt in onze Heer Jezus Christus. En die wordt gepredikt in heel de wereld. En daar zijn we blij mee. Als straks weer kerst is en er wordt gesproken over het kindje Jezus, wat de verlossing brengt in de duisternis. Maar apostel Johannes wil ons nog zoveel meer leren en onderwijzen. En toch blijft hij altijd bij het ene en hetzelfde gebod en waarheid hangen. Namelijk liefde uit een rein hart. Want dat is het doel, hè? Liefde uit een rein hart. Of gij zult uw naaste lief hebben als zelf, het hoogste gebod. Het blijft altijd hangen en het lijkt ook altijd saai dat het daar zou bij blijven. Maar hij wil ons nog veel meer elke keer geven, omdat wij dat waarschijnlijk nodig hebben. Ik heb een keer tegen iemand gezegd, of tegen iemand, ik zat zo samenkomst en ik wist het ook niet meer te vertellen. Dus ik zei, want ik zie jullie allemaal en meestal zie ik dan allemaal spiegels, weet je zo. Van, ja. Okay. Nee, maar dan, oké, doe het zo handen en zo. Als ik van mezelf dan maar getuig, hè, dan zeg ik, waarschijnlijk ben ik zo'n zwakke gelovige, dat ik zoveel wijsheid, kennis en verstand nodig heb om op de weg te blijven. Ik denk dat het zo zit. Dat denk ik. Zoveel wijsheid gekregen, zoveel kennis en verstand. Overal over meepraten. Alles zien in zijn schepping en in zijn schrift. Zo al geleerd hebben en dan, ja, dat heb ik dan waarschijnlijk nodig. Niet omdat ik zo'n sterke gelovige ben in moeilijke omstandigheden of zo. Ik weet het niet, ik ken ze ook niet. Maar dat heb ik waarschijnlijk nodig en dat hebben wij nodig. En anders gezegd, ik denk dat onze lieve Heather denkt dat wij dat nodig hebben. Daarom komen we hier ook en gaan we zitten en gaan we eten aan de voeten van de heiland. En deelt hij uit. En dan deelt hij dus heel die eenvoudige waarheid elke keer uit. Weet je zo? Voor die kinderen. Zo, voor jou. Heel, gewoon vertellen, hè, over de Heer Jezus. En vertel maar over de goede herder. Of over, ja, mooie verhalen over Simson. Weet je? Hoe die geboren is en zo. Ja, dan wil je gewoon de eenvoudige waarheid. Maar die waarheid is eenvoudig en blijft hetzelfde. En dan komen we weer terug bij Johannes en zegt: al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is éénzelfde boodschap. Zo. Maar Johannes die wil het gewoon meer geven, omdat wij dat nodig hebben op de weg. En een nog openere blik geven dat de Heer dat allemaal in zijn hand heeft. Want dat is eigenlijk wat wij dan toch nodig hebben als we die zachte hand, dat zongen we net, in onze rug voelen. Hè? Dat wij die hand nodig hebben als zwakke schapen in de kudde. Dat hij ons het leidt en dat wij op hem kunnen vertrouwen in die moeilijke omstandigheden die we net even noemden. Zo. En in blije omstandigheden hem kunnen danken. En dan heb je van die parelen, zeg maar. En dat is die volgende brief die daar ligt. Is die kun je niet zo zien wat nou eigenlijk die bedoeling is van die tweede Johannesbrief. Maar hij wil juist aan ons meegeven dat hij in zijn woord al zoveel heeft vastgelegd over ons en de roeping van de gemeente. En als God zo groot is, dan heeft hij waarschijnlijk toen jou ook al op het oog gehad. Groot, dat is groot, hè? Dat kun je gewoon niet voorstellen. Want hij schrijft hier in de volgende brief, en die moet ik even heel kort dan even uitleggen, hè, dan zo. Maar hij is mij zo kostbaar om hem niet zomaar uit te leggen, maar dan te zeggen, kijk, hier, deze brief, de tweede brief van Johannes, is met name bekend geworden uit vers 8. Ik zoek het even, hè. Lees 2 Johannes vers 8. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Kent u die waarschijnlijk? Maar geciteerd in bepaalde studies over de loopbaan des geloofs. Niemand schudt nee. Ah, dankjewel, zuster. Knik, kan ik weer tegen u verder praten? Ja, oh, nou heb je weer pech. Ja. Dat was niet de bedoeling. Dat is niet iets nieuws wat in deze brief zit, want die kennen wij al. De loopbaan des geloofs, de loopbaan die u voorgesteld wordt, hè? De loopbaan die wordt je ook aangeboden. Hè? Krijg je een baan, krijg je aangeboden. Kun je op solliciteren, er wordt een baan aangeboden. Ja, jij knikt tenminste. Het is gewoon het leven, hoor. Er wordt een baan aangeboden en dan ga je naartoe en zeggen, nou, ik wil die baan wel hebben. En zegt, nou, die is de baan, de renbaan, loopbaan, ja, carrière. Allemaal gewoon simpel wereld, hè. Dit is de wereld waarin ik leef. Die loopbaan. Maar op het moment dat je die loopbaan aanneemt en je begint die loopbaan en je loopt die, dan krijg je loon. Eind van de maand hoop je maar dat ze het weer overmaken. Nu wordt iedereen, dan denkt iedereen, ja, dat snap ik. Gaat om geld in één keer, hè? En dan ping, ping. Nee, dat gaat niet. Maar die loopbaan, ja, die kennen wij al. De loopbaan des geloofs. Die zijn wij opgezet en die hebben wij aangenomen. En nu wordt er gewoon gezegd, die loopbaan, ja, eigenlijk, dat loon ligt daar gewoon. Die loopbaan ligt daar gewoon. Je hoeft maar alleen maar af te lopen zo. En het enige wat je zou kunnen doen, zegt hij, waarschuwend, zo, vermanend, vertroostend. Kijk, zorg er nou voor dat je niet verliest wat je al gearbeid hebt en dat je loon vol is. Dat je niet in die loopbaan zo half loopt. Hè? Dat je baas een bepaald moment denkt van, nou, moet ik maar half geld overmaken, want hij werkt ook maar half, zo. Maar het is gewoon heel eenvoudig. Dat is eigenlijk het enige wat deze brief hier, waar die bekend om is. Maar dat is natuurlijk niet de volledige waarheid achter deze brief. Opnieuw zet hij in het eerste vers: de ouderlingen aan de uitverkoren vrouwen, aan haar kinderen, die ik in der waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben, en om der waarheid wil, die in ons blijft, met ons zal zijn in de eeuwigheid. Hou je hem vast? Ja, ook als je weggaat en weer. Die waarheid, als het zo is dat het jou is toevertrouwd, nu als volgende generatie, dan moet jij die bewaren. Die is het meest kostbare eigenlijk wat in deze wereld te vinden valt. En dan die hele waarheid, dat hele licht. Niet alleen dat verhaaltje over Simson, maar alles wat er buiten zit. Begrijp je het verschil? Kijk, ik kan tegen haar vertellen over Simson. Zeggen Simson, het verhaal van Simson. Simson, mooi verhaal van de Heer Jezus. Want, oké, bij de Heer Jezus werd voorspeld dat hij kwam. Maar dan zeiden ze ook tegen Manoach en zijn vrouw. Zeiden ze, straks wordt jouw vrouw zwanger. En toen kwam het kindje ook. En het kindje kwam en hij ging zijn volk redden. Want Simson was heel sterk, hè? Toch? Dat is net als de Heer Jezus deed. Snap je? En ze knikt. Maar als ze zoveel jaren later verder is. En ze ziet de geschiedenis staan over dat er een leeuw gescheurd wordt. En dat er honing in gevonden wordt. En dat er verlichte ogen in het verstand komen. Dan ben jij daar om het uit te leggen. Omdat zij waarschijnlijk zoveel kennis en verstand nodig heeft.
Ja, je hebt gewoon pech dat je daarvoor aan zit. Maar iedereen luistert mee, hè?
Om dat door te geven. Omdat het meest kostbare is wat wij hebben gekregen. Dat vind je niet onder de broeders. Dat vindt u onder de vrienden. Kun je dat ook uitknippen? Ja, ik sta voor de waarheid. Hè? Dat is het. Dat is de waarheid. Dat is het bijzondere. En de volle waarheid die gekomen is. Niet zo'n klein lichtje. De volle waarheid die gekomen is. De veelkleurigheid van God. Maar in deze brief komt iets naar voren toe. Want in vers 4 zegt hij weer: ik ben verblijd van uw kinderen dat zij in de waarheid wandelen, omdat wij dat gebod hebben ontvangen. En ik bid u, uitverkorene vrouw, in vers 5, ik schrijf u een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, dat wij elkander lief hebben. Niks anders opnieuw. Johannes blijft hetzelfde doen. En wat is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden? Wat is dat voor gebod? Nou, het gebod, gelijk gij van de beginnen gehoord hebt, dat gij daarin zou wandelen. In de liefde. Makkelijk, hè? Dus hij vertelt niks nieuws. Hij zegt alleen, er zijn nog vele verleiders gekomen. Dat heeft hij in de vorige brief ook gezegd. Dan noemt hij nog even in vers 9. Dat wij niet zouden overtreden, maar in de leer van Christus zouden blijven. En vers 10. Als iemand deze leer niet brengt, scheid je dan af. Hier heb je scheiding tussen broeders en vrienden. En dan zegt hij in vers 12 nog een keer: ik heb veel aan u te schrijven, geen negatieve dingen. Maar ik heb niet gewild op papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond tot u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. Het is het enige houvast wat we hebben om deze brief in het volledige licht te kunnen zetten. Het volledige licht van de derde Johannesbrief was dat hij onderscheid maakte en in zijn laatste opmerking zei: doe de vrienden de groeten. Van alle vrienden. Met name. Dus wij kennen elkaar. Van naam. En weten wie wij kunnen toevertrouwen. Waarheid. En hier spreekt hij tot de uitverkorene vrouw. Dat is ons houvast. Wat zou deze brief dan nog in zich dragen? Verborgen. Als een verborgen waarheid die ons gaat openbaren. Of dat die ons weer steunt op de weg. Als verborgen waarheid. Het enige wat wij weten is dat deze uitverkorene, dat vind je nergens in de schrift, alleen eentje. Dat is namelijk de halfbroer van Paulus. Nou wordt het interessant. Er is nog eentje die zo genoemd wordt. Rufus, de uitverkorene. De halfbroer van Paulus. En in één keer begint de geschiedenis open te gaan, die niet in de Bijbel staat, en die we ook niet uitgebreid zullen aanhalen. Maar één keer begint er een andere tak van de familie, wordt binnengebracht. En wordt gezegd, de uitverkorene, praten we eigenlijk ook over koninklijke broeder, gij uitverkorene vrouwen en aan haar kinderen.
En met dat in de gedachte, zoals we net ook in de gedachte hadden, dat uit Israël de gemeente is voortgekomen, kennen wij de gedachte, en hoeft u niet, moet ik even tussendoor, ja, op dit moment maar even pas op de plaats maken. Kijk, als ik jullie zeg dat dit geschreven is aan Gladys, ja, zo, en dat haar zuster, zo, en die hele familiegeschiedenis altijd denkt, staat niet in de Bijbel. Oké? Okay? Prachtige geschiedenis, mag ik nog even, half minuut. Prachtige geschiedenis. Wow, mooi, we zijn er geweest. Nou, laten we dan wat is, hè? Ik heb u niks gezegd. In uw achterliggende gedachte, ook weet u niks van de 10 stammen, ook weet u helemaal niets van van de Jozef. U weet één ding, dat u vanaf Genesis al geleerd is, dat er buitenslands, niet in Israël, verlossing is. Want ik ga vertellen over Jozef, ja, die naar Egypte ging, daar die eerst de eerste werd, de koning, opdat hij daarna zijn volk zou verlossen en brood en eten zou geven. Ze kent dan dat verhaal op de zondagsschool, en dan zoveel jaren later zeggen wij, dat is de Heer Jezus. Maar dat niet alleen, daarin is ook een volk voorspeld, geprofeteerd, wat geroepen zou worden in de toekomst, dat is de gemeente. En weet je waar je nou bent? In Genesis. Snap je? Dus al die boeken door gebeurt het elke keer opnieuw. En je ziet vrouw na vrouw, en je ziet onvruchtbaarheid na onvruchtbaarheid. En elke keer wijst het erop dat die ene vrouw moet gaan komen die uiteindelijk vrucht gaat voortdragen. Ah, als er iemand, als jullie allemaal beginnen te krinken. Ik zit te springen en te klappen zo in mijn hart, hè, maar ik moet hier stil blijven staan. Zo. Dit is het. Dit is het. Weet je, hoger kan niet. Dit is het. En dan komen we hier en hebben we deze brief. En dan wordt er geschreven aan de ouderling, de oudste, aan het eind van het verhaal. Als het evangelie uitgegaan is tot aan de einde der aarde. En dan sta ik hier weer op Urk, hè, op een eiland, of all places. Vervulling van profetie. Mag ik weer kraaien als een haan? De vorige keer het evangelie verkondigen. Het brood doorgeven. Voeden. Drinken. Met deze ene achterliggende gedachte dat Johannes hier schrijft. Aan de ouderling, schrijft aan de uitverkorene vrouw. Aan de gemeente. Die uitging zoals Jozef in Genesis. Of zoals Efraïm toen zijn stad verwoest werd, de wereld introk. Omdat uiteindelijk het boodschap weer zou uitgaan en daar het evangelie gebracht zou worden. Voorspeld in Deuteronomium, in Jesaja, welke profetie wilt u hebben? Opdat uiteindelijk hier al die vervulling zou komen. De einde der eeuwen ons gekomen zijn. Elke geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. Ja, je weet het allemaal, je weet het allemaal. Dat zo bijzonder is, omdat wij waarschijnlijk in deze laatste dagen, wanneer er vele spotters zullen komen, wij zoveel kennis, wijsheid en verstand en onze Bijbel nodig hebben. Als de broer de vorige keer sprak over dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe het is om vervolgd te zijn en nog steeds te blijven staan in het geloof, heb u nu dit woord gekregen. Om stevig te staan, goed doorvoed te zijn, om zo, waarvoor waartoe? Om jezelf zo lief te hebben, zei ik dat goed? Om jezelf zo lief te hebben, om met al die liefde je naaste lief te hebben. Daarvoor hem te zijn, hem in huis te nemen en met elkaar te eten en te drinken zoals ze gisteravond gedaan hebben. Als ik er bij wijze van spreken bij. Dat is het hele doel van deze brief. Dat dan de groeten gedaan worden van uw zuster, Johannes de Jood, die de groeten doet aan de heidenen. Aan de zuster waar het evangelie naartoe gegaan is. De uitverkorene. Opdat wij hier een toonbeeld mogen zijn van zijn genade. En dat is een. Ja, dat is een woord uit een brief. Een toonbeeld van zijn genade. Maar als ik jou vertel over de prachtige vaten in de tempel van koning Salomo. Heb je daar eens van gehoord? Ja, mooi. Nee, dan kan ik je wat vertellen als je het al gehoord had. Het is niet nieuw. En nieuw is altijd het mooiste, hè? Ja, vind ik wel. Kijk, kan ik jou vertellen? Koning Salomo was de zoon van David. En hij kreeg vrede en daar had hij zijn vredeland. Daar had hij, als je zo plas, ja, daar had hij zijn vredeland. En bouwde hij een pracht van een tempel, zo. En zet hij allemaal mooie vaten zet hij erin. Hij had van die hele mooie terracotta vaten en houten had hij ook, zo. Hè. En mooie gouden en soms al die kleine zilveren. Kun je het voorstellen wat je moeder in de wensenbank heeft? Allemaal mooie vaten had hij daar staan. En toen kwam er een koningin, helemaal van heel ver weg. En die kwam daar, want die had gehoord hoe mooi Salomo dat allemaal had. Weet je wel, snap je? En ze kwam daar en ze kwam daar binnen. Oh, en ze was zo onder de indruk. Ze zei tegen hem, nou, het is wel 2 keer zo mooi als ze mij ooit hebben gezegd. Zo groot was Salomo, was gezegend door de Heer. Nou, broeder, waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Over jou. Je mag kiezen welk vaatje je wilt zijn, hoor. Zoutvaatje, peper, maakt niet uit. Een toonbeeld van zijn genade. En het gekke is dat 80% van de mensen die hier zitten, even een percentage, die weet waar ik het over heb. Oké, dan gaan we dit even test doen onder de broeders. En niet doen dus, hè. Bewaar deze parelen voor de vrienden. En dit zijn waarlijk parelen. Maar mijn hart, hè. Ik vind jullie allemaal heel aardig. En ik vind dit allemaal heel goed. Maar daar zit jij. Dat is het allerbelangrijkste. Laat de kinderen tot mij komen. De waarheid zal eenvoudig zijn. Die zullen wij bewaren. Alles daartoe gericht dat het huisgezin zo mag zijn. Dat die kinderen daarop in op mogen groeien. Want dat zei hij. Hij zei, ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Zullen we daarvoor de Heer danken. Trouwe Vader, we zeggen u dank voor tijd en gelegenheid om zo even uw woord te mogen openen. We vragen om uw zegen. Die zo in onze harten mag schrijven. We daaruit mogen wandelen tot eer van uw naam. Wij vragen dat in alle eenvoudigheid en oprechtheid. In onze zwakheid. Dat uw kracht en schoonheid in ons geopenbaard mag worden. Zo vragen wij om met ons te zijn. Vanavond, vannacht en morgen op de weg die we mogen gaan. En wat wij vragen, is altijd en immer uit uw genade, uw barmhartigheid, uit uw liefde en in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen.